Wij lezen Galaten 5, vanaf vers 13 tot het einde. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg, wandelt door de geest en volbreng de begeerlijkheid des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees, en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. De tekst voor de prediking is Galaten 5, de versen 16, 17 en 18. Galaten 5, de versen 16, 17 en 18. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Tot zover. Wij letten in de eerste plaats op de wandel door de geest, vers 16. In de tweede plaats de strijd tussen vlees en geest, vers 17. In de derde plaats de leiding door de geest, vers 18. Dus ten eerste de wandel door de geest, vers 16. Ten tweede de strijd tussen vlees en geest, vers 17. En tenslotte de leiding door de geest, vers 18. Paulus heeft geschreven over de christelijke vrijheid. Een christen is vrij. Dat zijn gelukkige mensen die vrij zijn. Dat betekent dat je niet meer hoeft te zondigen. Dat je niet elke keer weer wat nieuws moet hebben. Dat je vrij bent in je geweten. Dat je rustig kunt sterven. Goed ligt tussen de Here en je ziel. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Als er nu vanmorgen nog mensen zijn, laat ik dat dan op voorhand maar eerst zeggen, die niet vrij zijn. Doe dan niet alsof de Heer Jezus er niet is. Doe dan niet alsof de Heer Jezus niet genoeg betaald heeft. Doe dan niet alsof u met uw zonde niet welkom zou zijn bij hem. Want dat is niet waar. Wie niet vrij is, kan vanmorgen vrijgemaakt worden, maar alleen door de Zoon. De Galaten waren zulke mensen, die waren vrijgemaakt door de Zoon. En nu zegt Paulus in vers 1, blijf in die vrijheid staan, wijk daar niet van af. Of om het zomaar te zeggen, blijf in de buurt van de Heer Jezus. Loop niet bij de Heer Jezus weg. Wijk niet bij zijn kruis vandaan. Wat zegt hij tegen de Galaten? Dus Paulus zegt twee dingen. Hij zegt, jullie zijn vrij. En hij zegt, blijf ook in die vrijheid. Blijf daarbij. Laat je niet opnieuw knechten, binden, door de zonde in beslag nemen. Hoe ziet dat leven er nu eigenlijk uit? Dat vrije leven van een christen. De wet kan hem niet meer veroordelen. Niet meer verdoemen. Hij is vrij. Mag hij dan doen en laten wat hij wil? Paulus zegt in vers 13 dat die vrijheid niet gebruikt moet worden tot een oorzaak voor het vlees. Hij bedoelt daarmee te zeggen, als je vrij bent, als een christen vrij is, dan betekent dat niet dat hij maar raak mag leven. Dan betekent dat niet dat hij onverschillig mag staan tegenover de zonde. Alsof hij zeggen wil, nou ja, maakt niet uit als je zondigt. Want die zonde is toch vergeven, er is toch voor betaald. Dus of je nu struikelt, of je nu zondigt, of je nu zus of zo leeft, dat doet er allemaal niet toe. Nee, zegt Paulus, pas op. Dat mag niet. Je mag de vrijheid nooit misbruiken om voor je vlees te leven. Hoe ziet dat leven er dan wel uit? Wel, zegt Paulus, wandelt door de geest. En ik zeg, er staat zoveel als, nu zeg ik, nu ik je heb gewaarschuwd om de vrijheid niet te misbruiken voor het vlees, nu zal ik gaan uitleggen hoe dat leven er wel uit ziet, uit behoort te zien. Wandelt door de geest. In de eerste plaats gebruikt Paulus hier de tegenwoordige tijd en dat betekent wandelt steeds voortdurend door de geest. Dus je kunt dat niet een poosje naast je neerleggen, want dan zal blijken dat het vlees de overhand krijgt en dan gaat het niet goed. In de tweede plaats betekent die wandel je hele levensgedrag, je hele levensstijl. Kijken met je ogen. Luisteren met je oren. Het spreken met je tong. Het doen met je handen. Het lopen met je voeten. Je hele dagelijkse doen en leven wordt er onder verstaan. Wandelt door de geest. Misschien wordt het woordje geest in uw Bijbeltje met een hoofdletter geschreven en misschien met een kleine letter. In het Grieks, het oorspronkelijke Grieks, stonden alleen maar hoofdletters. Dus dat betekent als je een hoofdletter gebruikt of niet, dat je dan een keuze maakt wat je onder het woordje geest verstaat. Wat wordt er nu mee bedoeld? Wat kan er mee bedoeld worden? Met het woordje geest kan de Heilige Geest bedoeld worden. En dan staat het in ons Bijbeltje met een hoofdletter. Er kan ook mee bedoeld worden die nieuwe geboorte, die nieuwe mens. Dat je innerlijk vernieuwd is. En dan staat het met een kleine letter. Maar de Heer Jezus zegt in Johannes 3, wat uit de geest geboren is met een hoofdletter, dat is geest met een kleine letter. Dus laten we maar geen tegenstelling maken tussen geest met een hoofdletter en een kleine letter. Met andere woorden, ik kan alleen maar vernieuwd zijn, wederom geboren zijn door de Heilige Geest. Dat hoort bij elkaar. Als ik dus door de Heilige Geest wandel, dan is dat die nieuwe mens, die wedergeboren mens. En de wedergeboren mens, die wandelt altijd door de Heilige Geest. Die wordt niet door het vlees geleid. En wandelt door de Geest. Ik stel voor om het dan inderdaad maar te vertalen met een hoofdletter. Wandelt door de Geest. Je kunt alleen maar door de Geest wandelen als je de Geest ontvangen hebt. Als je wederom geboren bent. En wanneer ontvang ik nu de Heilige Geest? Als ik gekomen ben tot Christus. Moede kom ik, arm en naakt, tot die God die zondaren zalig maakt. Ieder kind van God weet dat hij als een berooide zondaar gekomen is tot de Heer Jezus. Als iemand werkelijk bij de Heer Jezus gekomen is, dan heeft hij alle moed opgegeven om door de werken der wet zalig te worden. Hij is ervan overtuigd dat hij het in eigen kracht nooit kan. En dat het vlees nooit gerechtvaardigd wordt. Zo ben ik gekomen tot Jezus. En daar heb ik de Heilige Geest ontvangen. Wat is nu wandelen door de Geest? Heel eenvoudig. Niet op jezelf vertrouwen. Toch? Want toen ik gekomen ben tot de Heer Jezus, toen heb ik helemaal mij aan Hem toevertrouwd. Want een ware geloof behelst vertrouwen in zich. Ik heb heel mijn ziel en zaligheid aan Hem toevertrouwd. Ik heb Hem vertrouwd dat zijn zoen- en kruisverdiensten genoeg zijn tot een volkomen verzoening van al mijn zonden. En ik ben in dat vertrouwen niet beschaamd geworden, want toen ik kwam tot hem, had ik vrede in mijn hart, volkomen vrede. Ik zag dat de schuld helemaal was weggedaan. Ik was rein in de ogen van de Heer. Wat een vreugde gaf dat in mijn ziel. Wat een ruimte gaf dat in mijn hart. Wat een vrijheid heb ik toen ervaren. Ontslagen van de schuld, van de straf, van de rechtsvervolging. Dat was leven. Dat is leven. En wandelen door de geest, dat is eigenlijk hetzelfde als niet op jezelf vertrouwen. Ja, want een kind van God leidt ook nog dikwijls aan zelfoverschatting. Een kind van God denkt werkelijk soms zo geestelijk te zijn, dat hij geen last meer zou hebben van zijn vlees. Ik zal 2 voorbeelden geven. Eerst van Petrus. Hij leed aan zelfoverschatting toen hij overboord stapte en over de golven wandelde naar de Heer Jezus. Wij denken dat dat natuurlijk een knap staaltje geloof is geweest, maar dat valt te betwijfelen. In de eerste plaats stelt hij al een voorwaarde. Indien gij, zegt hij tegen de Heer Jezus, indien gij zegt kom, dan kom ik. En in de tweede plaats, zo dadelijk ziet hij die torenhoge golven en hoort hij het gebruis van de wind. En dan zakt hij als een steen in het water naar de bodem. Petrus, dat is geen wandel door de geest. Dat was zelfvertrouwen. En dan hoor ik hem roepen, dat is wel de wandel door de geest. Heere, help! En dat was geen roep van, nou ja, we moeten maar zien of de Heere Jezus het doet. Zoals je die eerste keer gekomen bent en je heel je ziel en zaligheid met al je zonden en schuld aan de Heere Jezus hebt toevertrouwd. Zo doet Peter dat hier ook weer. Als hij zegt, Heere help! En dan trekt de Heere Jezus hem uit het water en hij zet hem weer op de golven en hij brengt hem weer terug in het schip. Dat is de wandel. De geest. Niet dat je in overmoed overboord stapt en over de golven loopt. Daar had je helemaal niks te zoeken, Peters. Maar als je wegzinkt in die kolkende golven en je ziet weer op de Heere Jezus, je zegt, Heer, help! Tweede voorbeeld. Van David, koning David. Hij heeft eigenlijk alles zo in zijn vingers. Hij is eigenlijk een beetje oppermachtig als het gaat om de volkeren rondom. Er breekt een oorlog uit. En dat kan Joab wel alleen aan. Hij blijft thuis. Waarom zou hij meegaan in de strijd? Daar heb je het, hè? Waarom zou hij meegaan in de strijd? Hij zit zo stevig in het zadel. David voelt het dat hem niets kan overkomen. Is dat wandelen door de geest? Nee, dat is zelfoverschatting. David hoort niet thuis te blijven als er gestreden moet worden. Hij hoort mee te gaan in de strijd. Hij hoort zijn soldaten aan te voeren in de strijd. Hij hoort het goede voorbeeld te geven. En niet lekker op zijn troon zitten en even later op zijn dak wandelen. Dan valt David ontzettend diep. En wat is nu de wandel door de geest? Als David met de belofte die hij van Nathan heeft gekregen de binnenkamer invlucht En daar worstelt, zoals staat in Psalm 51, dat is de wandel door de geest. In het volle geloofsvertrouwen op de belofte die hij ontvangen heeft, worstelen met God, dat is wandelen door de geest. Dan leidt David niet meer aan zelfoverschatting, maar dan klemt hij zich door het geloof vast aan de onveranderlijke belofte van de Heere. En ik zeg, wandelt door de geest. Begrijpen wij nu wat dat is? Wandelen door de geest? Het is niet op je lauweren rusten en zeggen, nou de Heere Jezus heeft toch alles volbracht. Mij kan niks meer overkomen. Nee, juist als Paulus die oproep doet, dan leert hij ons daarmee dat wij van alle kanten omringd worden door gevaar. En dat we ten alle tijden alert moeten zijn. En dat we ten alle tijden het besef moeten hebben dat wij in eigen kracht nooit die vijanden aankunnen. Wandelen door de geest, dat is voortdurend de toevlucht nemen tot de Heere Jezus. Omdat voortdurend het gevaar daar is van zelfoverschatting. En ik zeg, wandelt door de geest. Zie hoe ik ben omringd van alle kanten door gevaren. En mijn vlees is sterk. En ik ben zwak. O, als ik toch enige ogenblikken wegloop bij de Heere Jezus. Dan ben ik tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Ik weet zeker, de Heilige Geest heeft maar één verlangen. En hij doet maar één ding, dat is ons heel dicht bij de Heere Jezus houden en achter hem aankomen en alleen maar zien op die overste leidsman en de voleinder des geloofs, Jezus. Dat is een wandel door de Geest. De Heilige Geest die doet mij wandelen in het spoor van Christus. Heel dicht achter hem aan. En niet even aan de linkerkant. Niet even aan de rechterkant kijken. Nee, achter hem aan. Dat is het schild des geloofs. Daar achter blijven. Dan ben je veilig. Weet je wel? Wandelen door de geest, dat zijn niet van zulke krachtpatsers. Die zeggen, nou ja, nu kan ik wel een poosje zelf lopen, u hoeft niet meer met me mee. Nee. Wandelen door de geest, dat is erkennen hoe zwak je bent. Dat is beseffen hoeveel gevaar er overal dreigt. En dat is tegelijkertijd je toevertrouwen aan die sterke held. Dan gaat het goed. In eigen kracht ben ik zwak als ieder ander. En dan ga ik absoluut voor de bijl. Maar dicht achter de Heere Jezus aan, dan kan het. Dan kan ik alle gevaren trotseren. Zolang de Heilige Geest de teugels in handen heeft, gaat het goed. Maar als wij denken zonder de Heilige Geest te kunnen wandelen, dan gaat het niet goed. Daarom zegt Paulus op een andere plaats, blus de geest niet uit. En dat kan natuurlijk betekenen dat je een emmer water op het vuur gooit, maar dat kan ook betekenen dat je niet langer hout op het vuur gooit. En dan gaat het vuur vanzelf uit. Als je geen brandstof toevoegt, dan dooft het vuur, langzaam maar zeker. Dus een wandel door de geest betekent ook dat je wel voortdurend brandstof toevoegt aan het vuur. Heel eenvoudig betekent dat wij de middelen nauwgezet hebben te gebruiken. Ik weet wel, je kunt ook in je Bijbeltje lezen en dat je eigenlijk niet eens weet wat je leest. Het is geen automatisme. Maar het is ook net zo zeker waar als je de Bijbel dichtlaat en als je de kerkdiensten verzuimt, dat dan het vuur ook echt dooft. Zo eerlijk moeten wij ook zijn, want de Heilige Geest werkt door het woord. En ik zeg, wandelt door de geest. En staat er dan in het Grieks, dan zult ge de begeerlijkheid van het vlees niet volbrengen. Als je het zo vertaalt, en zo staat het er eigenlijk, dan komt het belofte karakter van de tweede helft van vers 16 veel duidelijker naar voren. Dus als er een wandel is door de geest, dan is daar een heerlijke belofte aan verbonden dat de begeerlijkheid van het vlees niet volbracht zal worden. Hoor je dat? Niet volbracht zal worden. Wat veronderstelt dat? Dat niet volbrengen? Ja, precies hè. Dat je dat vlees absoluut niet moet onderschatten. Dat roert van binnen. Dat zoekt onder de heerschappij van de Heilige Geest uit te komen. Dat zorgt voortdurend voor tegendruk. Je moet niet denken als je een kind van God bent, dat je dan ineens niet meer gevoelig zou zijn voor de zonde. Daar kom je wel achter. Eerst dan denk je dat je nooit meer last zult hebben van de zonde. Maar later komen dikwijls voor al de zonden waar je je in uitgeleefd hebt, weer terug. Op een gegeven moment dan moet je zeggen, ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. Je nooit kunnen denken dat die begeerte naar geld weer terug zou komen. Had je nooit kunnen denken dat je weer vatbaar zou zijn voor afgoderij. En noem al die andere zonden maar op. Je dacht dat ze begraven waren en dat je vlees begraven was. Dat is wel zo in Christus. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat het vlees weer gaat roeren. Dat het weer gaat koken van binnen. Dat laat Paulus duidelijk zien, als hij zegt, en u zult de begeerlijkheid van het vlees niet volbrengen. Dat woordje begeerlijkheid, dat veronderstelt de kwade neigingen en de kwade begeerten van het verdorven vlees. Nou, wie van Gods kinderen heeft daar geen last van? Ben je niet geschrokken? Want we zijn het samen hebben gelezen vanaf vers 19 tot en met vers 21. Zou een kind van God nog weer dronken kunnen worden bijvoorbeeld? Zou hij zich nog te buiten kunnen gaan in brasserijen? Dat zijn overvloedige maaltijden waar allerlei rare praat is. Afgunst, zou dat toch weer kunnen? Dat je jaloers wordt op een ander en dat je het niet kunt zien wat die ander heeft. En vijandschappen, zou je nog echt weer vijandschap kunnen hebben tegen iemand? Terwijl je een tijd hebt gekend dat mensen over je heen mochten lopen en hun voeten aan je af mochten vegen. Zou dat allemaal kunnen? Wandel door de geest en dan zul je de begeerlijkheden van het vlees niet volbrengen. Dus alleen als je zo'n diepe zelfkennis hebt, dat je zegt, als ik maar even zo buiten de Heer Jezus omkijk, ja, dan ga ik voor de bijl. Kijk, dat is zelfkennis, hè? Dat is zelfkennis. Dat je zegt, het is waar, ik ben met Christus gekruisigd en daar is mijn vlees ook gekruisigd, dat is echt waar. Maar het is ook waar, als ik dat kruis van de Heere Jezus niet in het vizier heb. O mensen, je moet eens weten wat er dan naar boven kwam. Aan boosheid en vijandschap en verkeerde lusten en kwade begeerlijkheden. Wel, die kennis zijn. Die kennis houdt mij heel dicht bij de Heere Jezus. En die kennis die doet mij beseffen dat ik zonder de Heilige Geest absoluut voor de bijl ga. De begeerlijkheden van het vlees volbrengt ze niet. Het woordje betekent zelfs in het Grieks, gaat er niet toe over, begint er niet mee. En dan staat er in het Grieks 2 keer niet, niet. Nou, in de Nederlandse grammatica betekent het natuurlijk wel. Maar als er in het Grieks 2 keer niet staat, dan is dat een hele serieuze waarschuwing. Een zo sterk mogelijk verbod. Doe dat niet. Ga er niet toe over. Geef dat vlees geen millimeter ruimte. Loop niet weg bij de Heer Jezus, want dan gaat het absoluut fout. Dat is de wandel door de geest. Onze tweede gedachte. De strijd tussen vlees en geest. Want, hoor je, want. Het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Je proeft daarin de strijd tussen vlees en geest. Want. Als je dus maar even wegloopt, hè, want. Dan steekt absoluut direct dat vlees weer de kop op. Dus vers 17 is een nadere uitwerking van vers 16. Het vlees begeert. Ook tegenwoordige tijd. Nog een keer, hè. Er was misschien een tijd in je leven dat je het vlees niet meer voelde. Maar Paulus zet ons met beide benen op de grond. Hij zegt, denk er goed aan, hè? Al ligt dat vlees er een ogenblik onder, dat is niet dood. Dat begeert, dat is actief, dat is levend. Oh, dat vlees gaat geen kant op, het is in de wurggreep van de Heilige Geest op dat moment. Maar het vlees, dat begeert wel tegen de geest. En het woordje begeren, dat betekent eigenlijk vanuit het Grieks, dat vlees dat heeft zo'n verlangen, hè, om de Heilige Geest, de baas te kunnen. Om de overhand te krijgen op je tegenpartijder. Nou ja, dat is wel goed te begrijpen als 2 jongens aan het vechten zijn en de een die ligt onder. Oh, wat zou die een graag die ander onderop willen hebben, natuurlijk. Want dan heb je gewonnen, hè? Het vlees begeert tegen de geest. Dus nog een keer. Laten wij nooit denken, dat het vlees capituleert, want dat doet het niet. Laten wij nooit denken dat het vlees een vrijwillig gevangene is. Laten wij nooit denken dat het vlees met de witte vlag zwaait. Absoluut niet. Dus het vlees ligt even onderop, maar het heeft een hels verlangen om het te winnen van de Heilige Geest. En het vlees begeert tegen de geest. Let maar op, hè. Dus de Heilige Geest is even de baas. Hij heeft de overhand. En wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest heeft maar 1 verlangen. Om dat nieuwe deel te laten zoeken. De dingen die boven zijn. Om te roemen in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En het vlees is er als de kippen bij. En die zegt, ja maar, je moet toch wel goede werken doen. Het kruis alleen, dat is niet genoeg. Of in de context van de gelaten, je moet ook wel weer die oud-testamentische ceremonieën handhaven. Of het vlees heeft helemaal geen zin in het zoeken van de dingen die boven zijn. Die zegt, ja, ik ga toch keurig naar de kerk en ik bid voor het eten en ik doe aan bijbelstudie. En dan heb ik het nog niet eens over de grove zonden die in vers 19 tot en met 21 genoemd worden. Het vlees wil altijd dat nieuwe wedergeboren deel naar beneden trekken. Dat wil het vlees. Het vlees geniet nog zo van de dingen die op deze aarde zijn. De geest, die zoekt het nieuwe deel meer en meer gelijkvormig te maken aan Christus. En het vlees is er als de kippen bij en die zegt, ja, maar luister eens. Je hoeft toch niet zo precies te leven? Je kunt dat ook wel in eigen krachten. Je bent nu al gevorderd in de genade. Zo begeert het vlees tegen de geest. En staat er de geest tegen het vlees. Eigenlijk staat er in het Grieks echter de geest tegen het vlees. Dat is mooier, hè? Echter. Daar ligt ruimte in. Daarom word ik zalig. Echter. Gelukkig, dat steekt er bovenuit. Want anders was het een verloren zaak, hè? Het vlees begeert tegen de geest. En als de geest nou niks terug zou doen, hè? Dan zou het alsnog verloren zijn. Maar, zegt Paulus, echter de geest tegen het vlees. Is dat niet ontzaglijk? Als er boze neigingen opwellen in het hart, dat de Heilige Geest die ter neerslaat. Als er voornemens oprijzen om de zonde te doen, dat de Heilige Geest die voornemens verhindert. Is dat niet machtig als de Heilige Geest de liefde Gods uitstort in het hart en dat je daardoor onvatbaar raakt voor de zonde? De Heilige Geest tegen het vlees, als die vrouw van Potifar Jozef zoekt te verlokken, dat Jozef wegvlucht het huis uit, dan maar in de gevangenis, dan maar onrecht lijden. Als de Heilige Geest de ogen opent voor dat bittere kruislijden van de Heer Jezus, dan ebt elk verlangen naar de zonde weg op dat ogenblik. Echter de Geest tegen het vlees. Zie je het verschil? Niet verschil. Hoe het vlees altijd eigen roem zoekt. En hoe de Heilige Geest de roem en de eer van Christus centraal stelt. Het vlees begeert tegen de geest. Echter de geest tegen het vlees. Nu moet ik er wel bij zeggen vanmorgen. Dat de Heilige Geest ook nu tegen ieders vlees begeert en zoekt de overhand te krijgen. Dat noemen wij de algemene werkingen van de Heilige Geest. Dat je wel eens bang bent. Dat je wel eens het geluk ziet van een kind van God. Dat je misschien wel eens ziet iets van de Heer Jezus. Maar je gaat er overheen. Dinsdag hoop op de Augustinuskring te horen, dat is het voorbereidende werk wat de geest doet bij Augustinus, dat Augustinus zo bang was dat hij de liefde tot de vrouwen kwijtraakte. Dus hij dacht van ja, als ik straks bekeerd ben, dan kan ik die zonde of dan kan ik toch die vrouw niet meer handhaven. En dat is wat de duivel misschien je vanmorgen ook wel in fluit en zegt, ja. Je moet niet luisteren naar die dominee, je moet niet luisteren naar de heren. Want als je zo'n leven moet leiden, dan heb je helemaal niks meer. Stefanus noemt dat de geest weerstaan. En zolang die werkingen algemeen zijn, dan kun je dus die geest zo weerstaan, die werkingen zo weerstaan, dat de geest weggaat. En dan word je alsmaar harder. Dan raakt het woordje niet meer. Ben je ook niet meer bang om te sterven? Word je zo in beslag genomen door de zonde en de wereld? Lijkt het wel alsof je je verhardt? Maar hier in Galaten 5 worden niet die algemene werkingen, maar zaligmakende werkingen bedoeld. En die zullen uiteindelijk de overhand behalen. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En, zegt Paulus, deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Wat betekent dat? Het woordje alzo is de sleutel. Dus op die manier, ze staan zo tegenover elkaar, dat betekent als de een de overhand heeft, dan kan de ander niet doen wat hij wil. Hoor je dat? Als de een de overhand heeft, dan kan de ander niet doen wat hij wil. Dus wij hebben nooit een zelfstandig vrije wil. Dat moet je maar nooit denken. Er zijn mensen die zeggen, nou, ik heb open internet. Kijk ja, al heb je een filter, dan kun je er nog omheen. Hè, want zo slim zijn we toch ook alweer. Dus ja, wat moet ik van open internet zeggen? Maar goed, zeg je ja, open internet, want ik ben de baas over de knop. Nou, dat zegt Paulus hier niet. Hij zegt, altijd regeert één van twee onze wil. Of de Heilige Geest. Hoop ik zo dadelijk uit te leggen. De Heilige Geest die werkt in op onze wil. Of het vlees. Dus je wordt altijd geregeerd door. Wij hebben geen zelfstandige wil die het vlees kan regeren of die de geest kan regeren. Maar het is juist omgekeerd. Onze wil wordt of door de geest of door het vlees geregeerd. Nou, als de geest er niet is, dat ik niet wederom geboren ben, dan word ik dus per definitie door mijn vlees geregeerd. En het vlees is vijandschap tegen God. Het vlees wil alleen maar de zonde. Dus dan wil je alleen maar het kwade. Dan wil je alleen maar de zonde. Dan wil je alleen maar je eigen wil. Al zo. De een of de ander beheerst ons. Dus of het vlees verhindert de geest. Hoe zegt Peter dat ook alweer? Dat is zo mooi in het huwelijksformulier. Dat de man niet verbitterd moet worden tegen de vrouw. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Jawel. Dan trekt de geest des gebeds zich terug. Dan krijg je zo'n standaard gebed. Dan raakt het niet. Dan is het niet warm. Dus het vlees kan wel degelijk de werking van de Heilige Geest verhinderen, zodat de Heilige Geest zich helemaal terugtrekt en de invloeden minder worden. En omgekeerd, de Heilige Geest verhindert het vlees, zodat de vuile begeerte niet omgezet kan worden in een daad. Ze staan tegen elkander. Dat wil zeggen, ze zijn onverzoenlijk. Vlees en geest. Nooit sluiten die twee een compromis. Onze laatste gedachte. De leiding door de geest. Maar, zegt de apostel, indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. In de eerste plaats betekent dat woordje leiden niet iets als een wegwijzer. En er staat een ANWB-bord en die zegt, die kant, daar ga je naartoe. Die kant naar Stavenis. Maar dat ANWB-bord, dat gaat natuurlijk niet mee. Het woordje leiden, dat is zoals een herder de kudde leidt. En die herder die zegt niet, en die jaagt die schapen niet een bepaalde richting op. En blijft die vervolgens zelf thuis. Nee, die gaat altijd mee. En die houdt zijn schapen in de gaten. En die zorgt ervoor dat ze op de juiste plekken komen. Of juist op andere plekken niet komen. Dat betekent het woordje leiden in de eerste plaats. Zoals een herder de kudde leidt. En indien gij door de geest geleid wordt. Geleid wordt. Het schaap bepaalt niet zelf de route. Dat schaap dat zegt niet, we gaan de andere kant op. Dat schaap zoekt zelf niet de grazige weide. Dat schaap blijft zelf niet uit de buurt van de gevaren. Worden van de kant van de gelovigen is er een gewillig volgen. Dat is de tweede betekenis van het woordje lijden. Want de Heilige Geest, die werkt in op de wil. Zodat je ook gaat willen. Van harte. Het is echt niet zo dat de Heilige Geest met de knoet zegt, en je zult luisteren en we gaan die kant op. Nee, nee. De Heilige Geest gaat voorop. En die door de Geest geleid worden, die willen graag mee. Echt waar. Dat nieuwe deel dat uit God geboren is, dat doet de zonde niet, zegt Johannes. Dat wil de zonde niet doen. Dat wil niets liever doen dan de Heer met zijn ganse hart dienen en loven. Echt waar. Dat nieuwe deel dat klaagt nooit over de dienst van de Heer. Dus de Heilige Geest die buigt de wil om. En die overtuigt je tot in het diepst van je bestaan. Dat de dienst aan de zonde een vreselijke slavendienst is. Zodat ik met mijn ganse hart zeg, nee, ik wil de duivel nooit meer dienen. Ik vind de zonde verschrikkelijk. Ik heb er verdriet over dat ik het soms nog doe. En de Heilige Geest, die laat mij de liefde van de Heer Jezus zien. En dan word ik helemaal in vuur en vlam gestoken. En dan zeg ik, ja Heer Jezus, ik begeer u met mijn ganse hart te dienen. En u met mijn ganse hart te volgen. Echt waar, is er nooit een kind van God geweest dat gedwongen werd om de Heer Jezus te dienen. Absoluut niet. Dat is de leiding van de Heilige Geest. Er is nog iets. Het woordje lijden betekent ook onderhouden. Stel nu eens voor, hè, dat een tuinman een prachtige tuin aanlegt, maar die tuin die wordt niet onderhouden. In korte tijd dan groeit er overal onkruid en de struiken die woekeren en het wordt één grote wildernis. Nee, die tuin die moet ook onderhouden worden, dat doet de Heilige Geest ook, hij snoeit. De Heilige Geest opent de schriften. De Heilige Geest geeft smaak. De Heilige Geest zorgt dat het onkruid eruit gaat. Elke keer is de Heilige Geest erbij. Want als dat niet het geval was, wij waren reeds lang vergaan. Eén van die werken van onderhoud, dat is ook de betekenis van het woordje lijden. Dat is het gemoed opwekken. Het gemoed opwekken. Een kind van God heeft te maken met veel kruis. En met veel tegenslagen. Met veel moeite en met veel zorgen. Dikwijls overvalt hem moedeloosheid. Niet in de laatste plaats. Omdat hij erachter komt dat het vlees onverbeterlijk is. Wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest die laat zien op de vergelding van het loon. De Heilige Geest laat zien op de ruimte van de zon- en kruisverdiensten van de Heer Jezus. De Heilige Geest laat zien dat heerlijke hemelleven dat aanstaande is. De Heilige Geest die maakt dat wij echt liever met het volk van God kwalijk behandeld willen worden dan voor een tijd lang de genieting van de zonde te hebben. De Heilige Geest, die doet vooral zien de verborgenheden van het verbond der genade die in Christus zijn. En daar wijst de apostel in het bijzonder op. Als hij zegt, zo zijt gij niet onder de wet. Je zou eigenlijk hebben verwacht, want Paulus is voortdurend bezig om die tegenstelling te schetsen tussen geest en vlees. Je zou eigenlijk hebben verwacht dat hij zou zeggen, indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder het vlees. Maar dat staat er niet. Er staat, zo zijt gij niet onder de wet. Dat laat de geest zien. De kanttekenaren zeggen, onder de wet. En dat betekent dat je niet onder de dwang van de wet bent, maar dan zou je gedreven worden door vrees. En wij hebben niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Nou, daar wisten de Joden van, hè. Goh, die berg Sinaï die donderde. En als je ook maar een kleine overtreding deed, dan daalde er vuur uit de hemel. Dus je moest zo nauwgezet al die wetten onderhouden, of je kreeg te maken met de toorn van God. Kanttekenaren die zeggen, je bent ook niet onder de vloek van de wet. Dat geeft natuurlijk ook een geweldige ruimte in je geweten, dat de wet je nooit meer kan vervloeken. Toch denk ik dat de apostel Paulus vooral wil zeggen, wij zijn niet meer onder die oud-testamentische bedeling. Weet u dat nog van vorige week zondagmorgen? Die Sinaï, die beefde, die donkere wolk, dat indringende bazuingeluid, dat de mensen niet meer met de Here durfden te praten en dat zelfs Mozes bevreesd was. Dus wij zijn niet meer onder de wet. Dat betekent dus dat Oude Testament, waar ook het evangelie klonk, maar dat evangelie klonk zo zacht, je hoorde veel meer de donder van de wet. Nee, wij zijn niet meer onder de wet. Wij zijn onder de bedeling van de geest. En dat betekent het evangelie zonder de bolster van de wet. Het was die vrijmoedige omgang met de Here. Dat is dat Abba, Vader, beroepen. De genade rijker en de omgang met de Here vrijmoediger. Indien gij door de geest geleid wordt, dat is het. Er wordt zoveel liefde van de Vader in het hart ervaren, dat je het kruis soms vrolijk kunt dragen. Dat is de leiding van de geest. Want anders zou je zeggen, hoe houden die mensen het vol? Nou ja, het vlees houdt het ook niet vol. Het vlees bedankt ervoor. Maar omdat we niet meer onder de wet zijn en die vadernaam soms mogen spellen en in de schoot van de Vader verkeren, dan krijgen we toch weer nieuwe kracht. Toch weer nieuwe moed gedragen te worden door hem. Nou ja, teken ik vanmorgen toch maar weer bij. Van ganser hart. En er komt nog één andere manier van omgaan. Dus niet zoals onder het Oude Testament. Ook niet zoals nu, als we Abba Vader mogen roepen. Straks, als de Heer Jezus terugkomt, dan valt het middel van het woord en de prediking van het woord weg. En dan zal de Heere, God drieënig, onmiddellijk met zijn kinderen omgaan. Alzo zullen we altijd met de Heere zijn. Nou, dat blijde vooruitzicht, dat is zo groot, dat eigenlijk het kruisje wat we hier dragen in het niet valt. Indien ge door de geest geleid wordt. Amen.